Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 76, vers 1 en 4. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. En wat er verder volgt in het vierde vers, we noemden u Psalm 76, vers 1 en 4. Deze morgen zal zijn uit Deuteronomium 27. Deuteronomium 27, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En aansluiting daarop zingen wij Psalm 12, het zevende vers. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden, hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Werd genoemd Deuteronomium 27. En Mozes, tezamen met de oudsten van Israël, gebood het volk, zeggende: behoud al deze geboden die ik u lieden heden gebied. Het zal dan geschieden ten dagen als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land dat u de Heere uw God geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden deze wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heere uw vader en God tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelfde stenen, van de welke ik u heden gebied, zult oprichten op de berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult aldaar de Heere uw God een altaar bouwen, een altaar van stenen. Gij zult geen ijzer over het dezelfde bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar des Heeren uw Gods bouwen. En gij zult de Heere uw God brandoffers daarop offeren. Ook zult gij dankoffers offeren en zult aldaar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet die wel uitdrukkende. Voorts sprak Mozes samen met de Levitische priesters tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoor, o Israël. Op deze dag zult gij de Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij de stem des Heeren uw Gods gehoorzaam zijn. En gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. En Mozes gebood het volk te 10 dagen, zeggende: deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, Simeon en Levi en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal, Ruben, Gad en Aser en Zebulon, Dan en Naftali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van des werkmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: Amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die zijn naaste landpaal verrukt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij de vrouw van zijn vader ligt, omdat hij zijn vaders slip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgen verslaat. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die geschenk neemt om een ziel, het bloed van een onschuldige te verslaan. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: Amen. Tot zover de schriftlezing.
Zingen we met elkaar uit Psalm 90, vers 4 en 7. Psalm 90, vers 4. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als Gij in majesteit verheven het onrecht dat we in het openbaar bedreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht in het licht stelt voor uw glansrijk aangezicht. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest in rechtgeduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heer, uw gunst kom ons te sta. Hoe lang ontzegt ge uw knechten, uw gena? Psalm 90, vers 4 en 7. gemeente, vanmorgen staan we stil bij de Heidelberg Catechismus, zondag 4. Waarboven staat een klein mensenkind tegenover de hoge God. We geven onze aandacht aan een gedeelte uit de Heidelberger Catechismus, vraag 9 tot en met 11. We zullen ze eerst met elkaar lezen. Vraag 9, doet dan God de mens niet onrecht? Wat hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Het antwoord luidt nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord luidt nee, hij. Geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk beiden over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? Het antwoord daarop, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Het thema van de preek is een klein mensenkind tegenover de hoge God. En drie gedachten daarbij zijn: ten eerste, Gods recht is heerlijk. Ten tweede, Gods toorn is billijk. En ten derde, Gods straf is rechtmatig. Ten eerste, Gods recht is heerlijk. Gemeente, jongens en meisjes, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind zondag 4 altijd een heel indringende zondag. Neem de vraag, doet dan God de mens niet onrecht? Wat hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan. Is dat niet een herkenbare vraag? Als we het al niet uitgesproken hebben, dan hebben we het vast wel eens gedacht. Hoe kan God nu iets van een mens vragen wat die mens niet doen kan? Dat is toch ongerijmd? Is dat niet verkeerd van God? Moeten we dat nu allemaal maar nemen? We hoorden het eerder in zondag 3. Wij mensen zijn zo totaal verdorven dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is nogal wat, gemeente. Geneigd tot alle kwaad betekent ook dat in ons hart zit dat we de ander dood willen slaan. Betekent ook dat we ook graag het goed van een ander naar ons toe willen halen. De dief leeft in ons aller hart en de doodslager ook. Geneigd tot alle kwaad. Nou ja, is dat nu wel zo? We zitten hier toch in alle rust onder het woord van God? Zeker. Maar dat is wel Gods goede hand over ons. Dat hebben we niet aan onszelf te danken. Want als de Heer ons overgaf aan ons eigen denken, dan werd het op dit moment hier een groot bloedbad. Dat leeft in ons hart. Zo verdorven zijn we. Nu, als het zo met ons is, hoe kan God dan van ons vragen dat we hem en onze naasten volkomen lief hebben en zijn wet volkomen houden? Aan een blinde vraag je toch ook niet, zeg, wil je mij eens even een stukje uit de krant voorlezen? Dat is toch wreed? En als de juf uit groep 2 tegen de kinderen van haar groep zegt, jullie krijgen sommen van groep 8, gaan jullie die maar eens maken? Dat is toch niet eerlijk van de juf? Dan zouden jullie toch ook zeggen, hoe kunt u dat nou vragen? Dat kunnen we toch helemaal niet? Denkt u, gemeente, ook zo over God? Bent u niet geneigd om te denken, Heere, hoe kunt u dat nou vragen? Dat kunnen we toch niet? Eigenlijk wijzen wij zo met een verwijtende vinger naar God. En ja, daar zijn we meesters en meesteressen in. Ook in de wereld van vandaag. U weet dat misschien ook wel uit uw werkomgeving, dat mensen de schouders ophalen. God? Als er een God is, waar is hij dan in deze wereld die bol staat van onrecht en haat en verdrukking? Kan hij dat allemaal maar toelaten? Is God wel zo rechtvaardig? Of, om in die zin vraag 9 te stellen, doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Weet God dan niet hoe diep we gevallen zijn? Houdt God geen rekening met de zondeval? Hoe kun je dan God en de naaste liefhebben en de wet van de Heere, alle geboden, volkomen betrachten? De catechismus zegt niet: houd je mond, zulke dingen mag je niet zeggen. Nee, de catechismus weet hoe mensen met vragen over God en zijn handelen kunnen zitten. De catechismus wil ons helpen, gemeente, door de weg te wijzen in het geloof. Dat is de weg naar boven. Wij moeten in geloof omhoog kijken naar God. Als je horizontaal blijft kijken naar de mens, dan kom je daar hopeloos mee om. Dan zeg je: nou, dat hoeft voor mij niet. Ik kap ermee. Ik houd het voor gezien. Catechismus zegt: moet je goed luisteren. We proberen je in het geloof te helpen. Elke zondag, maar ook door de week, als je het woord van God leest, is de Heere erop uit om het licht van het evangelie te ontsteken in de duisternis van ons zondaarsnacht. Ook door middel van de catechismus. In het dodenveld wil de catechismus de boodschap laten horen van leven en verlossing in de Heere Jezus Christus. De boodschap van genade. Maar de catechismus leert eerst hoe het hier op aarde is en hoe het met je gesteld is als mens. De genade van God is geen goedkope aangelegenheid. Er hangt een prijskaartje aan. De prijs van de genade is het bloed van het lam. Genade kan dan ook niet lichtvaardig omgaan met de zonde. Genade strijkt de plooien van ons zondaarskleed niet glad. Zo van: gezondigd? Oh, geen punt. Er is genade, dus dat komt wel in orde. Gemeente, genade gaat er niet lichtvoetig overheen. Maar genade gaat dwars door je leven heen en dwars door de zonde heen. God wordt op het hoogst verheerlijkt en de zondaar wordt op het diepst vernederd. Daarom stelt het geloof zich radicaal aan de kant van God. God te schuldigen? God onrechtvaardig? Nee, hij. Kort en bondig. Nee, hij. Dat is het antwoord door de bediening van de Heilige Geest. Het geloofsantwoord van het hart dat door de liefde van God in Christus Jezus verbroken is. Het hart waarin de Heere Jezus nu onderwijst in de wet van God. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet. En als hij u de heilige wet van God onderwijst, dan wilt u geen kwaad meer van de Heere horen. Dan zegt u: God heeft nog nooit anders dan goed gedaan. Dat wil niet zeggen dat je het altijd makkelijk hebt in het leven. Maar het verbroken hart antwoordt op de vraag: zou er onrecht zijn in God? Heere, bij u is het onrecht nooit gevonden. En als het gaat om het kwade, dan zegt zo'nzelfde iemand: nooit heeft iemand, heb ik, zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. In God is alle goeds en in mij niets anders dan kwaad. Nee, hij. Hoe dan niet? En waarom dan niet? God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. De mens had aan de opdracht van God kunnen voldoen. De mens kon God liefhebben. Zo had God hem geschapen. De catechismus neemt ons weer mee naar het paradijs. Nu zijn er, gemeente, altijd weer mensen die daar een hekel aan hebben. Altijd weer dat paradijs en die zondeval. Daar moet je nu maar eens mee ophouden. Het is nu het Nieuwe Testament. Nu geldt het evangelie. Dat klinkt misschien wel aardig, maar het is het niet. Want die vingerwijzing van God naar het paradijs is en blijft zo nodig. In het paradijs kun je zoveel zien en horen. Hoe schiep God de mens? Schiep God de mens zoals hij vandaag is? Zoals je hem tegenkomt op je werk, thuis, in de buurt? Zoals je jezelf tegenkomt? Meisjes en jongens? Schiep God de mens als een leugenaar? Schiep God de mens als een vloekbeest? Of als een moordenaar? Of als een afgodendienaar? Schiep God de mens als iemand die God veracht? Is dat de mens zoals God zich heeft ingedacht en zoals hij hem ook geschapen heeft? Voordat God de mens schiep, zei hij iets over die mens. God zei: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Genesis 1, vers 26. Klopt dat met hoe de mens vandaag is? Zo was het. Mensen naar Gods beeld. Mensen lijkend op God. Kinderen. Soms kunnen ze aan je zien van wie je er eentje bent. Dan zegt men: oh, je bent vast één van die of die. Zo kan je ook van de mens zeggen: die? Adam? Zichtbaar een kind van God? God sluit zijn scheppingswerk af en bekroont het met het hoogste van zijn schepping. De mens naar zijn beeld en gelijkenis. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Bovendien heeft God gezegd: mens, ik wil een verbond met u aangaan en ik schenk u de belofte van het eeuwige leven. Echt, God ging om de mens als met zijn kind. Je mag zelfs zeggen, met zijn lieve en gehoorzame kinderen. God gaf aan de mens ook de gave om hem lief te hebben van ganse harten, van ganse zielen en met alle krachten. God gaf Adam en Eva de gave om elkaar lief te hebben. Er was geen doodslag. Er was geen moord. Geen haat en geen nijd. Het was alles volkomen goed. Zo gaf de mens invulling aan Gods wil in liefde voor hem en voor elkaar. En wie zo het begin van de Heilige Schrift leest, die moet in het geloof met de catechismus instemmen. Nee, hij. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Ziet u wel hoe belangrijk het was om in gedachten naar dat verloren paradijs terug te gaan? Als je dat niet doet, kun je ook met de catechismus niet verder. Dan loop je stuk op het vervolg. Nu kun je nog tegenwerpen: ja, maar in het paradijs gaat het om Adam en Eva. God had hem zo goed geschapen dat zij de wil van God konden doen. Maar je kunt ons toch niet zomaar op één lijn met hen zetten? Wij zijn immers in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. De catechismus trekt de lijn door en geeft daarmee meteen het antwoord: de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Daar ligt de oorzaak van de ellende in de wereld. En die ellende wordt alleen nog groter als we dat niet erkennen. Dat zie je ook gebeuren in de wereld van vandaag. De ellende hoopt zich steeds meer op en de schuld ligt niet bij God. Bij de mens, daar ligt de schuld. En zeker, ook de duivel heeft zijn aandeel gehad in dat gebeuren. Dat blijkt uit de bijzin: door het ingeven van de duivel. Maar de hoofdzin spreekt ons van de mens, van de moedwil van de mens. Moedwillige ongehoorzaamheid. Als kinderen iets doen wat niet mag, dan zegt papa of mama: dat mag je niet doen. Misschien wist je dat niet en heb je het per ongeluk gedaan. Maar het kan ook zijn dat je het wel wist en dan zegt mama of papa: dat mocht je niet doen, dat wist je best. Ik heb het zo nog zo tegen je gezegd. Heb je het soms expres gedaan? Ja, dat kan gebeuren. Dat je expres doet wat niet mocht. Dat is veel erger dan wanneer je niet wist dat het niet mocht. Niet waar? Nu, zo was het in het paradijs ook. Moedwillige ongehoorzaamheid. Gemeente, we zijn expres ongehoorzaam geweest. Met opzet. Met voorbedachte raden. Als de Heer je nu zo laat terugkijken naar het paradijs, dan valt die afstand tussen Adam en jou weg. Dan zeg je niet meer, Adam heeft gezondigd, maar, o, God, ik. Dan kun je ook in de Bijbel lezen, als mensen schuld belijden, dan zeggen ze niet Adam, maar dan zeggen ze ik. Luister maar eens naar David in Psalm 51. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. En Psalm 32, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Kinderen, zien jullie de tollenaar staan? In de gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Je weet wat die tollenaar zegt. Wees mij zondaar, genadig. Hoort u dat heel persoonlijk, hè? Zo heeft de Heer het ook gezegd. Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Jesaja 61. Dan buigt u voor de hoge majesteit van God. Voor zijn heiligheid, gemeente. Dan ben je niet zomaar klaar met je bekering. Dan kom je nooit mee klaar. Want daar groei je nooit zo bovenuit dat je zegt, dat heb ik gehad. Je leven is getekend als een schuldig leven. Door genade leert de Heere voor het eerst en steeds opnieuw om in het stuk van de ellende hem te billijken en zijn eis te rechtvaardigen. Als hij door genade zo je leven openlegt, gemeente, meisjes en jongens, dan moet je zeggen, eerlijk Heere, als ik uw woord lees, dan moet ik erkennen, u hebt me niet zo geschapen, zo verkeerd. U hebt mij geschapen om uw lief te hebben. Dat ik dat nu niet doe, dat is mijn schuld. Dat is mijn eigen persoonlijke schuld. Gemeenteschuld valt je niet toe door het lot. De schuld voor God heb je zelf naar je toe gehaald. Over je heen gehaald door moedwillige ongehoorzaamheid. Kunt u God onder ogen komen met zo'n bestaan? We keken samen terug naar het paradijs. Maar als het over schuld gaat, zeg ik u, kijk ook eens terug naar de afgelopen week. Was het allemaal goud gerand? Of moet u bij deze vraag het hoofd buigen? Wie kan God onder ogen komen zonder schuldbelijdenis? Alle bladeren van de vijgenboom die je zou kunnen plukken zijn ontoereikend om je schuld bij God te bedekken. Door de minste overtreding van de wet van God, door het kleinste tekort aan de liefde tot God, ben je des doods schuldig. Gemeente, als je dat mag beseffen, erkennen, dan houdt dat in dat je de dood ingaat. Gode zij dank. Wat zegt u? Moet je God danken omdat iemand de dood ingaat? Ja, gemeente, Gode zij dank. Want de Heere doet je hier zonde en schuld beseffen. Doet je daarmee de dood ingaan, opdat het leven ons zal worden aangereikt in hem. Die zich vrijwillig gegeven heeft om zondaren die God expres op het hart getrapt hebben, zalig te maken. Nu gaat het niet meer om de toerekening van de schuld van Adam, maar om de toerekening van de gerechtigheid en de genade in Christus. In hem is de deur van de verlossing geopend. Maar gemeente, dat geldt niet als je zegt, ach, het is ook zo moeilijk, hè. We proberen het, we doen ons best, maar het valt niet mee. Nee, het geldt voor mensen die als werkelijkheid onderkennen en doorleven. Het is onmogelijk, het kan niet. Maar hij is gekomen om mogelijk te maken wat onmogelijk is bij de mensen. Kijk, zo wil de catechismus door ons dringen naar de plaats waar we moeten staan voor God. De plaats van schuld en ongerechtigheid. God gaat vrij uit, maar wij hebben God op het hoogst misdaan. We zingen dat uit Psalm 104, 106 vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het helspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Dan in de tweede plaats stil bij Gods toorn is billijk. Een klein mensenkind tegenover de hoge God. Gods recht is heerlijk, dat was het eerste punt. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar God vertoornt zich schrikkelijk, zowel over de aangeboren als werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gemeente, wat hebben we in de loop der eeuwen de mensen zich vaak tegen deze uitspraak verzet? Als ze er dan nog ernstig mee proberen om te gaan, vragen ze, hoe is dat mogelijk? Maar dan verdwijnt de ernst bij veel mensen, dan is het, praat me niet van die straffende God. God is liefde, God vergeeft. Er staat in de Bijbel zelfs die menigvuldiglijk vergeeft. En misschien denkt u, wees eens eerlijk, dat ook wel. Kan dat wel? Mag het eigenlijk wel van God gezegd worden dat hij straft tot in eeuwigheid? Kan God het hebben, gemeente? We denken even samen hardop. Kan God het toelaten dat mensen eeuwig verloren gaan? Kan dat? Kun je God en dat eeuwig verloren gaan met elkaar rijmen? Gemeente, We beseffen dat de catechismus hier over dingen spreekt die mensen raken tot in het diepst van hun ziel. Ook tot in het diepst van onze ziel. Maar we moeten er wel over praten. Je mag het niet zomaar toedekken. Ook niet naar de meisjes en jongens toe. We gaan ook niet zeggen, zo mag je niet denken. Maar we moeten het wel in een bepaalde context, in een bepaald raamwerk zetten. Je mag het zomaar niet uit het totaal verband rukken. Nee, bij al die vragen die kunnen oprijzen, moet je altijd het woord openleggen. Altijd luisteren naar wat de Heere daarover heeft gezegd. Als je dat niet doet, dan gaat het fout. God spreekt zelf over deze dingen in zijn woord. Het gaat de catechismus er niet om met deze woorden de mens te vernietigen of hem een wanhopige angst aan te jagen. Het is veel hoger, gemeenten. Het gaat de catechismus erom God te rechtvaardigen. Ook hier in zondag 4. In deze zondag wil de catechismus God laten in zijn hoogheid en majesteit. En echt, dan zijn er ook dingen waarvan je moet zeggen, dat weet ik ook niet. Of je moet tegen elkaar zeggen, hier moeten we stoppen, want nu zijn we grensoverschrijdend bezig. We moeten leren om God te laten. Het gaat om die God van wie wij lezen. God is liefde. Dat lezen we van God, toch? Iemand kwam eens een keer in een evangelisatiegebouw waar ook die tekst hing. God is liefde. En Johannes 4, vers 16. Toen zei diegene die binnenkwam, dat kun je zo niet maken. Ik hang er iets onder. Onze God is een verterend vuur. Hebreeën 12. Maar wat is het nu? God is liefde? Of onze God is een verterend vuur? Als je dit van elkaar loskoppelt, ontspoor je. Dan ga je op één spoor van de rails verder. En dat leidt tot ongelukken. Hoe God echt liefde kunnen zijn, als hij ook geen verterend vuur was? Als er in God geen toorn was, waar zou dan Gods genade zijn? Gemeente, Gods toorn, dat is Gods liefde. Dat is die liefde die zich tegen de zonde verzet. We vragen onze kinderen, de wat grotere kinderen, die weten dat het volk van Juda op een gegeven moment in de ballingschap gevoerd was. Was dat nu liefde van God of niet? Op het eerste gezicht is God boos. God geeft straf. Ja, maar hoe geeft God straf? Stuurt God zijn volk weg om te zeggen, weg met jullie. Ik wil jullie nooit meer zien. Of, zoals men soms zegt, kijkt God toe en zegt hij, zouden zij zich nu bekeren? Zouden zij dan nu naar mij vragen? Gods straffende hand, gemeente, is uiteindelijk liefde. Nog een keer naar onze kinderen. Je hebt misschien wel eens een tik voor je broek gehad, van je vader of moeder. Als je de straat over wilde steken, kwamen auto's aan. Maar ja, jij moest naar de overkant, dus je ging maar vast. Nog net kon papa of mama je in de kraag grijpen en je kreeg gelijk een tik. Was dat nu straf, of was dat nu liefde? Liefde, stel je voor, zegt papa, dat je onder die auto gekomen was. Ik hou toch veel te veel van mijn lieve meisje of mijn lieve jongen. Dat is ouderliefde, gemeente. Ook al lijkt het alleen maar dat het kind straf krijgt. Dat is ook zo, maar de liefde zet de toon. Zo is het ook met eerbied gezegd bij God. Gemeente, God kan de zonde niet gedogen. Daarom zijn er oordelen van God over het grote geheel van deze wereld. Oordelen over het menselijk geslacht. Oordelen dus ook in ons eigen leven. Oordelen. Maar daarachter de liefde van God. Bekeer u toch. Bekeer u. Eer dat de tijd voorbij is. Luister naar mij en laat u leiden. Gemeente, de diepte van die liefde zie je uiteindelijk in Golgotha. Als we letten op de Heere Jezus zelf. Hij ging onder in de Godverlatenheid van de eeuwige dood. Hij wist wat het zeggen wil om van God verstoten te zijn. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Daarom onderwijst de Heer Jezus je op zijn school zo, dat hij je brengt tot zelfmishagen en zelfaanklacht, zodat je jezelf aanklaagt en God rechtvaardigt. Heere, u niet, maar ik. En uw toorn, o God, is billijk. Dat leren we op de school van de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. En dan kruipen we daar niet onderuit. Dan erkennen we, verdiend, Heere, we hebben het helemaal verdiend. De tijdelijke en eeuwige straffen. Daar kun je voor sommigen ook niet, al niet over praten of over preken. Dat is dan hoogdravend en van bovenaf of wat dan ook. We erkennen de kritiek allemaal. Maar buigen wij het hoofd? Zeggen wij, ja, Heere, uw doen is rein, uw vonnis is rechtvaardig. Vanuit onszelf niet. Vanuit onszelf willen we dat niet aannemen, dat van tijdelijk en eeuwige straffen. Maar het geloof onderschrijft het hele woord van God. Dus niet selectief zo van dit wel en dat niet. Nee, het hele woord. En in het woord staat, vervloekt is een ieder die niet blijft in al het geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Let op dat woordje al. Dat schrijft de Heilige Geest. Blijven in alles wat in de wet van God, in het woord van God geschreven is. Wel nu, wie redt dat, gemeente? U? Jij? Ik? Alles? Kijk, de kinderen hebben een tekening gemaakt. Prachtig. Maar nou, ja, dat heb je zelf ook al gezien. Net één keer is je potlood iets uitgeschoten. Of je stift. Zo is het ook met het doen van het wet van God. Ook als bijna alles goed zou zijn. Maar één ding zou ontbreken. Dan blijft nog dit woord staan. Alles. Dan moet je niet zeggen, ach nou, zo'n kleinigheidje, dat zien we wel door de vingers. God ziet de zonde niet door de vingers. Daar is God nu God voor. En daarom houdt de Heere ons met dit woord ook in de diepte. Ook al zijn we nog zo hoog begenadigd, geen mens komt daar bovenuit. Ook al mag je vrede hebben met God door de Heere Jezus Christus, dan blijft het nog staan uit onszelf geneigd tot alle boosheid. Dan leert de wet het steeds weer, steeds meer, steeds dieper. Vervloekt is een ieder. Maar dan staat er nog een vloektekst in de Bijbel. De tegenhanger van de vorige. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Galaten 3 vers 13. Dan ben je op Golgotha. Waar Jezus Christus is en zijn verdiensten. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Galaten 4 vers 4. Soms, bij grote rampen lees je dat mensen nog dagen onder het puin worden gevonden. Nog na dagen onder het puin worden gevonden. Zo lag er na een aardbeving een kind van een jaar of vier al een tijdje onder het puin en leefde nog. De reddingwerker ging tot onder het puin en het kind werd eronder vandaan gehaald. Christus Jezus, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Kijk eens. Hier is het licht des levens. Gemeente, hier is hij, wiens naam Jezus is, die zich voor vloekwaardige onder de vloek van God heeft gesteld en onder de toorn van God heeft gebogen. Expres, met opzet, moedwillig. Hoe diep? Tot in de diepte van de hel, zo diep, de volle last van de toorn van God. De eeuwige scheiding van Gods gunst heeft hij doorgemaakt als borg voor al zijn kinderen. Gemeente, wat heeft hij geworsteld, vader, De nederdaling ter hel overschrijdt niet de grens van uw rechtvaardigheid. Vader, u gaat niet te ver. De Heer Jezus heeft gezegd, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En in de gemeenschap met hem op zijn leerschool gaan we dat overnemen. Doet u dat ook? Hoe dierbaar word je deze zaligmaker, deze Heere en Koning? Gemeente, zo staat hier ook het kruis van Christus als een boom des levens. En voelt u hoe je altijd weer terug moet naar dat kruis, naar die straf. En dat niet om je voor altijd weg te doen, maar om te ondervinden dat daar in de diepte van ons zondaar zijn het bloed stroomt van het lam. Dan rechtvaardigen we God. De dichter van Psalm 119 heeft dat ook gedaan. En we zingen dat zoals hij het verwoord heeft in vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. 119 vers 69. Stonden stil bij in de eerste plaats Gods recht is heerlijk en in de tweede plaats Gods toorn is billijk. De derde gedachte, Gods straf is rechtmatig. Is dan God ook niet barmhartig? Zo staat er in vers 11 en het antwoord is God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Gemeente, we willen de barmhartigheid nog wel eens uitspelen tegen de rechtvaardigheid van God. Dan zeggen we, hoe kan dat nu, Als God barmhartig is, als God liefde is, hoe kan er dan sprake zijn van eeuwige straf? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Strijdt dat niet met elkaar? Gemeente, ook hier geldt dat de knoop niet bij God zit, maar dat we die bij onszelf moeten zoeken. In ons hart, in ons verstand, in ons zondaar zijn. U vraagt, wie zegt dat? Dat zegt het geloof. En daar moeten we genoegen mee nemen. Hoe zal ik dat zeggen, gemeente? Nog een keer. We moeten hier niet vanuit onszelf mee aan de gang gaan. Ze was hoofd van de huishouding in een bejaardentehuis. Ze was een godvrezende vrouw. Er zaten wat mensen bij de ingang te praten en ze hoorden dat het ging over de Heere en zijn dienst. Er was iemand bij van wie ze wist dat hij nergens aan deed. En juist die voerde het hoogste woord over God dit en God dat. Toen zei ze, meneer, wilt u, als het daarover gaat, alsjeblieft uw mond houden? Wat zult u over God zeggen als u hem niet lief hebt en als u hem niet dient? Kijk, dat was een snedig woord dat zij die man meegaf. Gemeente, dat moet ook voor ons bepalend zijn. Wat zullen wij vanuit onszelf praten over deze dingen? Dat doet de catechismus ook niet. Die heeft ook de Bijbel nodig. Met de Bijbel in de hand wordt in het geloof antwoord gegeven. Want dan horen we hoe genade het leert zeggen, God is barmhartig. Hoe vaak zingen de zangers van de psalmen het niet, barmhartig is de Heere en zeer genadig. God is God wiens hart in brand staat om mensen zijn genade te bewijzen. De Heere is barmhartig. Wat bewijst de Heere dan in al de zegeningen van het leven dat hij schenkt? De goedheid van de Heere en de barmhartigheid van God heeft zijn bekroning, zijn spits gekregen in de zending van zijn Zoon. Bij de kribbe van Bethlehem zie je het. Aan de barmhartigheid van God valt niet meer te twijfelen. Dat zie je op Golgotha, waar de Zoon van God hangt in het oordeel van zondige mensenkinderen. Daar heeft Christus niet alleen de straf gedragen, maar daar heeft hij ook de toorn van God gevoeld. Daar is hij eronder bezweken. Waarom? Opdat zondaren zoals u, jij en ik zouden kunnen zalig worden. Gemeente, wie durft nu nog te zeggen dat God niet barmhartig is? Wie dat durft, is een goddeloze. Wie durft te zeggen dat God niet barmhartig is, die is buiten het woord. Die zal het oordeel dragen. Maar nu, God is niet alleen barmhartig. God is ook rechtvaardig. Ik heb geprobeerd om in dat ene zinnetje onder te brengen, God is op een rechtvaardige manier barmhartig. Anders gezegd, het gaat er wel eerlijk aan toe. Dat is iets wat we goed moeten onderstrepen. God doet met de zonde niet zo dat hij ze door de vingers ziet. God is ten hoogste rechtvaardig. En daarom, zo lezen we, eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de hoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Majesteitsschennis is een misdrijf waardoor je streng gestraft kunt worden. In het land van God de Heere, gemeente, in het land van de Allerhoogste God, wordt zijn majesteit dagelijks door ons geschonden en beledigd door onze zonde. God is rechtvaardig. Hij ziet de zonde niet door de vingers. God zou God niet zijn als hij niet rechtvaardig was. We zouden God nooit kunnen liefhebben als hij niet rechtvaardig was. Weet u, in zijn rechtvaardigheid wordt God u dierbaar. Daardoor houden Gods kinderen van God, juist omdat hij rechtvaardig is. De Heere brengt zijn kinderen niet in zijn huis door een achterdeur. Nee, God gaat een koninklijke weg. De weg van recht en van gerechtigheid. Rechtvaardig is de Heere. Wordt dit dan niet je dood, gemeente? Immers, op de zwaarste misdaad, zo lezen we hier, staat ook de zwaarste straf. Weet u, genade leert de straf eerlijk te aanvaarden. De moordenaar aan het kruis, wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Dat noemt de Bijbel nu een welgevallen hebben aan de straf van onze ongerechtigheid. Wie, zo voor Gods rechtvaardigheid, voor Gods rechterstoel buigt, die zal diezelfde rechterstoel vinden als een stoel van genade. God is rechtvaardig. God is barmhartig. Eén en dezelfde God. Wie zo voor hem buigt, wie hier zich zo gewonnen geeft, die belijdt het, Heere, ik ben schuldig en als u mij de zwaarste straffen geeft, eeuwige straf naar lichaam en ziel, dan nog kan ik niet zeggen dat u onrechtvaardig bent. Gemeente, wat een wonder dan. Wat een wonder. Als het woord van God spreekt van een die in het gericht van God gestaan heeft, die het gezegd heeft, ik voor u. Die de slagen heeft opgevangen, die afgedaald is in de diepste diepte, dat is evangelie. Zo roept de Heere je weg, gemeente, meisjes en jongens, bij de dood, bij de ondergang vandaan. Hij zegt, kijk, de weg ligt open, de weg van mijn genade, want ik ben rechtvaardig. God is zo rechtvaardig, ook daarin vind je zijn barmhartigheid, dat hij de zonde maar één keer straft. God zegt niet, de Heere Jezus moet ze voor u betalen. En als hij ze dan voor u betaald heeft, dan kom ik ook nog een keer met een kwitantie bij u. Dan moet u ook nog een keer betalen. Nee, één keer door de Heere Jezus is genoeg. En dat is gelijk ook de ernst, gemeente. Is de straf voor ons gedragen door een ander? Of, God verhoede het, moet u het zelf doen. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, zo roept u ons nog op. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En zo hebben we vanmorgen mogen luisteren naar een gedeelte uit de Heidelberger Catechismus. En heeft u de weg gewezen ter zaligheid. Is dan God rechtvaardig? Ja, u bent rechtvaardig. Maar u bent ook barmhartig. U bent genadig. U bent groot van ontferming en goede tierenheid. Maar Heere, schenk ons dan geloofsogen, dat we het zien, dat we op de verkeerde weg wandelen, dat we wandelen naar op de weg die naar de verdoemenis leidt. We kunnen zo'n vroom kerkmens zijn, we kunnen naar de buitenwereld laten zien, ach, we gaan naar de kerk, en we geloven en we zien, we praten vroom. Maar Heere, als het van binnen niet goed is, dan gaan we voor eeuwig verloren. Was en reinig ons, o God, van al onze vuile zonden. Wilt u daartoe ook de prediking van vanavond zegenen? Sterk dominee van Rijswijk, als hij vanavond in ons midden mag voorgaan, wilt u hem voorgaan met uw heilig? Leg hem de woorden in de mond en ons de overdenking in het hart. Heere, wilt u voor ons zorgen? Als we deze plaats gaan verlaten, breng ons veilig thuis waar we verwacht worden. En geef dat we elkaar een volgende keer weer in gezondheid mogen ontmoeten. Heb dank dat we zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. Heb dank, Heere, dat u ook koster en organist geholpen hebt in het klaarmaken en in het begeleiden van deze eredienst. Dat het alles mag uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 11, vers 4 zingen we tot slot. Rechtvaardig is de Heer in al zijn wandel Hij die het recht zijn welbehagen vindt, slaat gunstig het oog op aller vrome handel. Psalm 11, vers 4. Eindigen we deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.